Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Lucas 15, te beginnen bij het eerste tot en met het 24ste vers. We noemen nu Lucas 15, de versen 1 tot en met 24. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vinde. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij die vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide: een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze serie preken over deze gelijkenis van de verloren zoon zijn we in deze derde preek toegekomen aan de versen 20 en 21. Tekst voor deze morgen is dus Lucas 15, de versen 20 en 21. Daar lezen we het woord van de Heere. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hoe komt het, gemeente, dat een zondaar tot bekering komt? Wat is daarvan de diepste reden? Is het zo dat iemand die wat tot inzicht komt dat zijn leven veranderen moet, dat hij begint zijn leven te verbeteren? Is het zo dat iemand die denkt dat zijn leven wat ernstiger ingericht moet worden, dat ook werkelijk gaat doen? Misschien kan het uiterlijk wel eens zo lijken dat dat het enige is wat een mens tot verandering brengt. Maar laten we heel duidelijk zeggen dat alles dat het enige is, hetgeen waarachtige bekering is. Want die bestaat niet in uiterlijk wat veranderingen of in wat andere gedachten alleen. Waarachtige bekering is een zaak van het hart. Waarachtige bekering, dieper gezegd nog, is een zaak van God. God breekt harde harten. En God trekt met de koorden van zijn eeuwige liefde een zondaar tot zich. En in zijn liefde verandert hij heel het hart en heel het leven. Dat is het geheim van iedere ware bekering. Johannes zegt het in zijn eerste brief zo heel duidelijk, dat hier in de grond van de zaligheid ligt niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. De grond van de bekering en de grond van het nieuwe leven ligt in de liefde van God, in zijn ontferming en in zijn genade. En dat wordt heel erg duidelijk in dit gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon dat vanmorgen voor ons ligt. Wanneer de vader getekend wordt in zijn ontferming. En het thema voor de prediking van morgen is heel eenvoudig: de ontferming van de vader. We letten er allereerst op waarin deze ontferming uitkomt. En dat is het 20e vers dan. Dat de vader hem zag, met innerlijke ontferming bewogen werd en naar hem toe liep, letterlijk staat, en naar hem toe snelde, hem om de hals viel en hem kuste. En in de tweede plaats, wat deze ontferming uitwerkt, dat lezen we in vers 21, dat de zoon nu met een verbroken hart zijn belijdenis uitstamelt. Dus de ontferming van de vader, dat is het thema. Waarin deze ontferming uitkomt, dat is het eerste. En wat deze ontferming uitwerkt, is het tweede. Tot nog toe hebben we heel een bijzonder stilgestaan bij de verloren zoon. Die jongste, die wegtrok uit het huis van zijn vader naar een vergelegen land. Daarbij hebben we niet aan de vader voorbij gezien, dat kon ook niet. Maar door de teksten die onze aandacht vroegen, werd onze aandacht toch vooral gericht op wat er gebeurde met die zoon. Hoe hij wegging bij de vader, hoe hij zijn vader op het hart trapte door hem voor zijn sterven al de erfenis te vragen. Hoe hij zijn eigen wegging en de gave van zijn vader misbruikte. Hoe hij in het vergelegen land in moeilijkheden geraakte, honger kwam, ellende. En hoe hij toen van armoede een baantje zocht als varkenshoeder, het meest oneervolle baantje wat zich voor een zoon van het oude Israël in liet denken. En toen kwam hij tot zichzelf en ging overleggen bij zichzelf hoeveel beter de minste dienstknechten bij zijn vader het hadden dan hij. Hij kwam in de dienst van de zonde om van de honger. Maar de minste dienstknechten, de dagloners, de huurlingen in dienst van zijn vader, die hadden volop te eten en over. En toen kwam hij tot het voornemen om op te staan en tot zijn vader te gaan. En te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat was een goed voornemen, zo hebben we heel duidelijk gezien vorige week. Maar is het niet vaak zo bij ons mensen dat wij allerlei voornemens kunnen hebben die nooit tot uitvoering komen? Hoeveel goede voornemens kunnen er in ons leven al geweest zijn, soms aan het begin van het jaar, soms na een ernstige ziekte of na de moeilijke omstandigheden in ons leven, voornemens op allerlei gebied, op het gebied van ons persoonlijke leven, huwelijksleven, gezinsleven, in ons werk. Wat voor voornemens kunnen er ook niet zijn op geestelijk terrein? Nu zal alles veranderen. Maar al die voornemens die komen vaak niet tot werkelijkheid. Maar hier gebeurt dat wel. En het is goed dat we daar, al is het maar heel even, de vinger bij leggen. Het is genade dat deze man tot het voornemen kwam om zijn schuld te gaan belijden. Het is nog meer genade dat hij ook werkelijk opstaat. En laat ik dat heel duidelijk vanmorgen nog maar eens onderstrepen. In mijn eerste gemeente was er iemand die heel goed wist hoe God een mens bekeerde. Hij had een bekeerde vader en een bekeerde moeder. En zelf kon hij heel duidelijk vertellen hoe het allemaal moest gaan. Maar hij leefde er niet naar. Hij was nogal eens dronken. En hij ging ook in die zonde voort tegen beter weten in. En als hij door iemand, door een van zijn broers of door iemand van de kerkenraad daarover werd aangesproken, dan zei hij vaak: och, maar één klapje op je borst en zeggen: o God, wees mij zondaar genadig en het is goed. Toen zei zijn broer een keer tegen me: maar wanneer komt dat klapje nou? Wanneer kom je nou tot inkeer? En hij heeft de tijd niet gekregen om dat zeer zwakke voornemen ooit in praktijk te brengen. Hij was nog geen 60 jaar toen hij plotseling overleed. Dat maakte Ernst heel duidelijk, gemeente. Van allerlei voornemens, dit was wel een heel oppervlakkig voornemen, duidelijk in de hele levensgang van deze man. Maar er zijn ook veel ernstiger voornemens die er in ons leven kunnen zijn. Dan zal ik dit en dan zal ik dat. Ja, wat zullen wij eigenlijk? En hoe is het met die voornemens? O, laten we er niet bij blijven staan en er niet bij blijven leven, maar geen rust hebben. Net als deze verloren zoon die ons in de gelijkenis getekend wordt, voordat hij ook werkelijk opstaat en tot de Vader gaat en de weg gaat, de lange weg terug, de weg van de bekering. Ja, dat was voor die verloren zoon een lange weg. Want we lezen heel letterlijk in het begin van de gelijkenis dat hij in een vergelegen land gegaan was. Daarin ligt de gedachte opgesloten dat hij wilde, toen hij zijn huis, het huis van zijn vader, verliet, zo ver mogelijk, maar dan ook zo ver mogelijk bij het huis van de vader vandaan. Iets daarvan ligt in die woorden opgesloten. En daarom was de afstand groot. Niet alleen in kilometers, maar ook vooral geestelijk. Een geweldige afstand was er gekomen. En die afstand die groot geworden was, ja, die moest hij nu weer overbruggen, een verre reis. Bovendien laten we niet vergeten, hij heeft de hongersnood aan den lijve gevoeld. In Canada zouden ze zeggen, hij heeft de zwarte sneeuw gezien. Dat hij is in de meest ellendige omstandigheden terechtgekomen. En we stellen hem voor als een krachtige, flinke jonge man is hij het huis van zijn vader verlaten. Maar toen hij eenmaal bij de varkens zat en als varkenshoeder zat, de lompen van zijn kleren hingen om zijn lichaam. En die lompen die hingen steeds ruimer om zijn lichaam. Want zijn lichaam was uitgeteerd, want hij had niet om te eten. Zijn krachten waren verzwakt. Hij had geen schoenen aan zijn voeten, zo krijgen we later de indruk. En het waren maar wat lompen die om zijn lichaam hingen. Zo ging hij op weg. Een lange weg voor deze uitgeputte en verzwakte man. Bovendien, bij iedere stap zullen toch zijn gedachten teruggekomen zijn, niet? Denkt u het zich maar eens in. De meesten van ons zullen wel eens een keer naar iemand toegemoeten hebben. Naar een vader of moeder of naar iemand uit de familie of iemand anders. Om te zeggen dat je ergens spijt van hebt. Dat doen wij mensen niet zo makkelijk. En als je werkelijk spijt hebt en schuld moet bekennen, ook al gaat het misschien om kleine dingen, dan ga je ergens heen met lood in je schoenen. Nou, zeker als het gaat om dingen zoals die in deze gelijkenis aan de orde komen. Hij had zich voorgenomen om te zeggen, o God, ik heb gezondigd, Vader, ik heb gezondigd. Maar terwijl hij zo zijn reis ging, zullen de gedachten heel nadrukkelijk in zijn binnenste hebben gestormd. Zal de Vader mij willen ontvangen? Zal ik welkom zijn? Ik heb alles tegen. Dat had hij zelf al gezegd. Toen hij overwoog, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ik heb de toegang tot het huis van mijn vader verzondigd. Nou, al die gedachten kunnen bij hem boven gekomen zijn. Bovendien, niet alleen wist hij zelf dat hij alles tegen had, maar als hij zou denken bijvoorbeeld aan de scherpe woorden van de wet van Israël, dan zou de schrik hem om het hart slaan, want dan had hij bij het huis van de vader niets anders dan de dood te wachten. Want u moet dat thuis maar eens nalezen in het laatste gedeelte van Deuteronomium 21. Daar staat die hele scherpe wet van Mozes, een wet van de Heere God, over de ongehoorzame zoon. En dan wordt dit gezegd. Wanneer gij een zoon hebt, ik zeg het in mijn eigen woorden, wanneer gij een zoon hebt die weerspannig is, en gij hebt hem gekastijd en hij wil niet horen, dan zullen zijn vader en zijn moeder hem uitbrengen buiten de stad. En zij zullen hun hand op hem leggen en hem voor de oudsten van de stad brengen. En dan zullen alle mannen van de stad hem met stenen stenigen. Want hij is een veelvraat en een dronkaard. En hij zal uitgebannen worden uit het volk van Israël. Een ongehoorzame zoon, die na vermaand en gewaarschuwd te zijn, niet luistert naar de stem van zijn ouders, kon volgens de wet van Mozes gestenigd worden. Of het veel gebeurd is, ik kan het u niet zeggen. Maar het is wel de strenge eis van de wet, zoals die nadrukkelijk onder woorden gebracht wordt in het boek Deuteronomium. En het was wel die eis die de verloren zoon naar de wet van Mozes ook te vrezen had. En daarom onwaardig in zichzelf, de wet tegen, de wet veroordeelde hem. Volgens de wet liep hij onder het doodvonnis. En zo gaat hij die lange weg terug. Zal ik welkom zijn? Of zal mijn vader me nemen en uitbrengen onder de oudsten in de stadspoort en zal ik gestenigd worden? En wat gebeurt? Op een gegeven moment na de lange reis komt hij in de buurt van zijn ouderlijke woning. En dan ziet hij in het verre, misschien is het nog morgen, die woning in het licht van de zon. En hij ziet alles is nog gewoon zoals vroeger. En dan plotseling ontwaart hij een gestalte. En wie is dat? Wel, dat is een ontroerende trek in deze gelijkenis toch altijd weer. Want we lezen in het vers wat bijzonder vanmorgen onze aandacht vraagt. En als hij nog ver van hem weg was, als er dus nog een hele afstand was tussen die verloren zoon die terugkeert en tussen het huis van de vader, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Zag hem zijn vader. Dat wil zeggen dat het er alle schijn van heeft dat die vader al die dagen dat die zoon in het vergelegen land verkeerde en zijn goed en geld erdoor bracht, dat die vader heeft staan wachten op de terugkeer van de zoon. Er ligt in de woorden zoals ze hier staan iets heel bewusts. Die vader die zag de zoon niet omdat hij toevallig langs de voordeur liep en in de verte keek. Nee, die vader heeft naar de zoon uitgezien. En meestal wordt dat zo uitgelegd en ik denk ook terecht. Dat die vader telkens en telkens het tot een gewoonte gemaakt heeft om uit te kijken in de richting waar hij zijn jongen had zien vertrekken. Om uit te kijken, komt hij terug? Zal hij terugkeren? Wel zo, de vader zag hem toen hij nog verre was. Wat zag hij? Zijn zoon. Maar hoe zag die zoon eruit? Uitgemergeld door de honger, met vodden om zijn lichaam. Misschien met zere voeten, want hij had geen sandalen meer na de lange reis. Misschien met zweren of andere kwalen in zijn lichaam door de honger en door de ontbering. Zo zag hij hem als een gebroken man aankomen. Maar de vader herkent hem. Het is zijn zoon. En de vader wordt met innerlijke ontferming bewogen. Nu weten we, gemeente, dat de vader in de gelijkenis beeld is van God. We hebben het al meer dan eens gezegd, niet zozeer van God de Vader alleen, maar van de drie enige God, die in Christus Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen is over arme zondaar. En die verloren zoon is het beeld van een verloren zondaar, die als een arm, ongelukkig mensenkind tot God komt. En we lezen, God is over zulke mensen met ontferming bewogen. En de vader van verre ziende was met innerlijke ontferming bewogen. Waarom is dat eigenlijk? Is het zo dat toen de vader de zoon zag, dat hij medelijden kreeg met zijn omstandigheden, medelijden kreeg met zijn gebroken lichaam en met de vodden? We moeten hier voorzichtig zijn. Want het medelijden van God ontspringt niet heel eenvoudig aan de ellende van een zondaar. Het is misschien wat moeilijk te verstaan, maar het moet toch vanuit de Bijbel gezegd worden. Het medelijden van God, dat komt alleen maar voort uit Gods liefdehart. Daar ligt de bron. Dat God van eeuwigheid met innerlijke ontfermingen bewogen is. Want vergist u zich niet. God kan die zonde niet zien. God kan de zonde ook niet aanzien. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, lezen we in de woorden van de profeet. En daarom roept de zonde zelf nooit Gods medelijden op, maar Gods afkeer, Gods toorn. Als de zonde Gods medelijden zou oproepen, dan zou Christus niet hebben hoeven te lijden aan het kruis. En dan zouden die ernstige en aangrijpende woorden over de rechtvaardige oordelen van God ook niet in de Bijbel voorkomen. Nee, de zonde roept het medelijden van God niet op. De zonde roept de toorn van God op. En toch heeft God van eeuwigheid, omdat hij een God van liefde is en van genade is, heeft hij medelijden met zondaren. Met dat waar ze zichzelf ingebracht hebben door eigen schuld.
en die eeuwige liefde die dus uit het hart van God voortkomt. Eenzijdige liefde. Die is het waarmee God bewogen is. En zo hoop ik dat het iets duidelijker wordt. Wat de Heere Jezus bedoelt met deze woorden. Dat de Vader met innerlijke ontfermingen bewogen was. Dat is omdat hij een liefdehart heeft. Niet omdat hij de zonde goedkeurt. Of omdat hij medelijden heeft met de ongerechtigheid. Maar omdat hij van eeuwigheid bewogen is met zondaren. Met een gebroken leven. Omdat hij bewogen is om hun zalig te maken. En dan moet u hier vooral op letten. Dan is die bewogenheid van God zo groot. Dat de zonde van de verloren zoon die bewogenheid niet in de weg staan. God vertoont zich over de zonde, we hebben het net aangestipt. Maar als God zich erbarmt over de zondaar, dan staan die zonden, de ontfermingen van God niet in de weg. Dan staan die vuile kleren, dan staan die stukgelopen voeten. Dan staat dat zwarte opstandige hart de ontfermingen van God niet in de weg. En dan moet u weer eens goed opletten hoe dat dan beschreven wordt. Als die Vader de Zoon ziet, dan komt die grote innerlijke bewogenheid, die ontferming in zijn hart. En die ontferming die in zijn hart komt, teken van eeuwige zondaarsliefde. Die drijft hem op weg. Ziet u hem gaan? De vader die het huis verlaat. De vader die de weg opsnelt. De vreemdeling daar in de verte tegemoet. Het staat er heel nadrukkelijk in de grondtekst. Niet zozeer dat hij de verloren zoon toeliep. Maar u moet dat lezen als hij rende naar hem toe. Hij snelde naar hem toe. Nou, dat is een hele wonderlijke tekening, want de vader wordt ons toch getekend als een wat ouder iemand. En het was zeker onder het oude Jodendom, in strijd met de waardigheid van een landeigenaar, van een ouder iemand, dat hij zijn pas verhaaste, laat staan dat hij rende, dat hij snelde. Maar hier ziet u de liefde van de vader. Hij kan het niet uithouden in huis, hij moet die jongen tegemoet. En hij snelt zijn liefde, zijn ontferming drijft hem. En als hij dan bij de jongen komt, dan kijkt hij hem in de ogen en hij omhelst hem en hij kust hem. En dat is het teken voor ieder die met oosterse ogen deze Bijbelgedeelten leest, dat de Vader hiermee laat zien dat de Zoon hartelijk welkom is. Dat snelle naar de zoon toe en dat kussen, omarming, teken van een gunstbewijs van liefde. De zoon heeft nog geen woord gezegd. Hij heeft zelfs nog geen schuldbelijdenis gestameld. Dat komt later pas. Het is alsof de vader hem daarvoor geen gelegenheid geeft op dit moment. Maar de vader komt, snelt en kust hem. Ja, dat is alleen maar te verklaren vanuit ontferming, zegt de tekst. En we moeten het in het licht van de Bijbel zelfs zo zeggen. Dat is alleen maar te verklaren als God zo'n zondaar, die alles verzondigd heeft, die de wet tegen heeft, die zelf onwaardig is. Als hij op zo'n zondaar neerziet, dat is alleen maar soevereine, eenzijdige liefde. En daar leren zondaren die de genade van God in hun leven mogen kennen iets van zien. Iets van het wonder, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Iets van dat wonder dat God van eeuwigheid lief heeft. Nee, ik zeg niet dat dat altijd direct duidelijk wordt in het begin van het geestelijke leven. Maar het is toch zo dat wanneer wij genade van God gaan ervaren en daar licht over valt, dat je steeds meer en steeds duidelijker gaat zien. Dat is nu niet om het offer dat ik breng, niet om de tranen die ik pleng. Dat is niet om mijn vodden en niet om mijn buigen of niet om mijn zoeken, maar het is vrije ontferming alleen. En dat wordt steeds meer het wonder toch in het leven van Gods kinderen, dat ze nu van genade mogen leven. En dat het nu vast ligt in de eeuwige liefde van Hem. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarvan spreken de woorden van onze tekst toch heel nadrukkelijk. God komt in liefde. Het is alsof we de psalm horen zingen. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. U vraagt misschien, hoe is dat nou mogelijk dat God met zo'n zondaar toch te doen kan hebben? Een zondaar die al de gaven van God verbruikt en vermorst heeft in de dienst van zijn eigen gerechtigheid en van zijn zonde. Die zijn gezondheid vermorst heeft in de zonde. Die zijn stem vermorst heeft in de zonde en in plaats van God de eer te geven, het schepsel eer gegeven heeft of de zonde eer gegeven heeft. Hoe kan God zo van verre naar die verloren zondaar toekomen? Gemeente, dat is alleen maar mogelijk vanuit de eeuwige liefde van God. En die eeuwige liefde van God is een liefde die betaald is en verzegeld is door het bloed van de Heere Jezus. Want dat de hitte van Gods toorn is geblust en dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust vindt, dat komt omdat er een heuvel Golgotha geweest is. En omdat God zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de Zoon die altijd getrouw was in het huis van zijn vader, die alles deed wat zijn vader wilde, die de vader lief had met zijn volle eeuwige goddelijke liefde. Hij die zoon maakte tot een verloren zoon. Want dat is het wat op Golgotha gebeurt. Gods eigen zoon neemt de plaats van de verloren zoon in. Hij wordt uitgemergeld van honger en van dorst. Hij draagt de zware toorn van God. Hij wordt gegezeld als een ongehoorzame godslasterlijke zoon. Hij draagt het vonnis. Uitgebannen van God, veroordeeld door de wet, leidend onder het heilig recht van God, verlaten, zodat hij schreeuwt en de vadernaam komt niet eens meer over zijn lippen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? God heeft zijn zoon met twee hoofdletters, Jezus Christus, tot een verloren zoon gemaakt. En als een verloren zoon gestraft op dat zondige mensenkinderen in de ontfermingen van God zouden mogen delen. Ziet u waarom Jezus Christus, als hij deze woorden sprak zoals ze ons neergeschreven zijn in het Lucas-evangelie, in zijn diepe middelaarshart snaren heeft voelen trillen. En de vader, van verre hem ziende, snelde op hem toe, omhelsde hem en kuste hem. Daarvoor moet de Zoon met een hoofdletter Jezus Christus bloeden, verworpen worden. Hier zien we, gemeente, dat die ontfermingen van God diep en groot en wijd zijn. Maar dat die ontfermingen van God waarmee hij verloren zonen en dochters omhelst, duur betaald zijn. De zonde is niet goedkoop. God werkt niet over de zonde heen alsof de zonde een promemoriepost zou zijn. Maar God heeft de zonde zwaar gestraft. Eer hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. En daarom mogen we ruim en wijd spreken over de ontfermingen van God. En ontroerd zijn bij de gedachte aan een vader die zich ontfermt over verloren zonen en dochteren. Maar laten we niet vergeten wat een prijs daarvoor betaald is. En laten we dergelijke woorden uit de schrift ook niet misbruiken om goedkope gedachten over de zonde te gaan koesteren. Maar laten we juist, als het gaat om dit heilig evangelie, met een verbroken hart zeggen: Heere, u ontfermt u over verloren zondaren. Maar wat heeft het u gekost en wat heeft u bewogen? En dat ziet u ook heel duidelijk in het vervolg van de gelijkenis. Als de ontfermingen van de Vader in die geschiedenis hier getekend worden, hij snelt op zijn Zoon toe. En hij valt hem om de hals. En hij kuste hem. En het woord in de oorspronkelijke tekst zegt dat hij hem herhaaldelijk kust. Zo blij is hij dat die verloren Zoon weer terug is. Dan is het zo dat er een belijdenis komt van de lippen van die verloren Zoon. Die belijdenis was al uit zijn hart gekomen in het verre land. Dat staat in de voorgaande verse. Ik heb gezondigd, Vader, tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waard om uw Zoon genoemd te worden. En die belijdenis heeft in zijn hart geleefd, denk ik, heel die reis terug naar het huis van de Vader. Maar nu de Vader komt met zijn liefde, en nu de Vader hen omhelst, nu voelt hij dieper dan ooit tevoren wat hij tegen de Vader gedaan heeft. En dat is een van de redenen, gemeente, waarom die belijdenis na de omhelzing staat. Nee, niet dat hij voor die tijd geen last van zijn zonde had, want dat had hij, dat zegt de tekst heel duidelijk. We hebben dat de vorige week ook onderstreept. Maar wanneer hij de liefde van God ervaren mag, dan komt er nog meer besef in dat verbroken hart dan voordien. En nu zegt hij het nog anders dan toen hij in het vergelegen land was. Toen was het ook oprecht. Maar nu is het nog dieper. Want nu zegt hij het terwijl hij de liefde van God nadrukkelijk ervaart. Vader, ik heb gezondigd. Zoals dat oude versje uit de vorige eeuw het zegt. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dat proeft u hierin. Vader, ik heb gezondigd. En hoe meer we nu gaan zien van de liefde van God, hoe meer we gaan zien wat het de Heere nu gekost heeft om verloren zondaren zalig te maken, des te dieper wordt ons hart verbroken En des te dieper worden de tonen van de schuldbelijdenis. Vader, ik heb gezondigd. Voelt u het? Daar zit in die schuldbelijdenis van de verloren zoon dus een zekere verdieping. Hij werd zondaar voor God toen hij tot zichzelf kwam. Hij was zondaar voor God toen hij terugkeerde. Maar zijn zondebesef en zijn erkennen van Vader, ik heb gezondigd, wordt nog dieper op het moment dat hij in de armen van zijn vader ligt. En daaruit zijn vele belangrijke lessen te leren. Ik noem er u slechts enkele. Dit, dat wanneer een zondaar door God wordt aangenomen en voor het eerst iets mag zien van die vrije ontferming die in Christus Jezus is, dat betekent niet dat hij dan niets meer te zeggen heeft over zijn zonde. Dat betekent niet dat hij geen zonde meer te belijden heeft. Dat wordt in sommige kringen wel eens gedacht. Als je bekeerd bent, dan ben je geen zondaar meer. Nou, lieve mensen, als God in genade op je neerziet, dan word je nog verdrietiger over je zonde dan je tevoren al was. En dan wordt het wonder zo onuitsprekelijk groot dat de Heere op zo iemand wil neerzien. Zo zegt de catechisme ze toch ook. Dat iemand die door de waarachtige bekering God mag kennen, dat hij de zonde meer en meer gaat haten en vlieden. En dat hij ook meer en meer droefheid over de zonde krijgt. Nou, daar hebt u hier een heel duidelijk bewijs van. Als de Vader hem omhelst, dan brengt dat toch een diepere belijdenis van de lippen van de verloren zoon dan tevoren. Vader, ik heb gezondigd. En dan moet u er goed op letten. Dan zegt hij niet alleen maar dat hij gezondigd heeft, maar ook dat hij onwaardig is. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan stopt de belijdenis. En daar is toch een verschil met wat hij zich voorgenomen had toen hij nog in het vergelegen land was. Want toen had hij gezegd, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen. En dan volgt die hele belijdenis en dan was het slot. Maak mij tot een van uw huurlingen. Dat zegt hij nu niet. Dat was ook niet meer nodig. Want hij had al gezegd wat hij moest zeggen. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Dat was genoeg. Spurgeon zegt, de vader gaf hem geen gelegenheid om verder te gaan. Want toen hij gezegd had dat hij niet meer waard was om de zoon van zijn vader te heten, toen kuste de vader hem opnieuw. Nou, dat staat er niet, zegt u. Inderdaad. Maar het geeft wel iets weer van wat hier bedoeld wordt. De verloren zoon erkende zijn schuld en zijn rechteloosheid. En de vader vond het niet meer nodig dat hij zei, maak mij tot een van uw huurlingen. Daar zit iets van de liefde en van de ontferming van de Vader in. Nog iets. Wat duidelijk in deze gedachten die hier naar voren komen ligt opgesloten. U ziet dat die verloren zoon tot de Vader komt. En als die Vader dichterbij komt, dan heeft de zoon niets te zeggen. Hij keert terug tot de Vader. Zonder woorden valt hij in de armen van zijn vader. O, dat is tot bemoediging van hen die zeggen dat zij zondaar voor God zijn. Dat zij niet waard zijn om een kind van de vader te worden, om door de Heere ontvangen te worden. en die bovendien nog worstelen met deze vraag: ik kan de Heere mijn schuld niet belijden zoals dat zou moeten. Ik heb geen gebed om te bidden. Ik heb geen woord om te stamelen. Als ons hart werkelijk gebroken is, gemeente, en als wij werkelijk in al onze nood de toevlucht nemen tot hem bij wie eeuwige ontfermingen zijn, als een rechteloze, als een hulpeloze, dan neemt God zelf mensen die geen woorden kunnen zeggen aan en die geen gebed hebben om te bidden aan. Want de Vader kust de verloren zoon al voordat hij een woord gesproken heeft. En daarom is er ook voor mensen die gans hulpeloos, gans biddeloos tot hem gevloden komen hulp. En dan dat wonderlijke, dat als die vader tot deze verloren zoon komt, en u ziet hem sneller naar die verloren zoon toe, en de vader ziet zijn gestalte steeds duidelijker, hij ziet dat hij maar een oude knoest van een stok heeft waarop hij wat leunt met zijn uitgemergelde armen. De honger is op zijn gezicht en in zijn lichaam te lezen. Hij ziet dat hij stuk gelopen voeten heeft zonder sandalen. Misschien wel lijdt aan een of andere uitslag of ziekte ten gevolge van de honger waaronder hij geleden heeft. Bekleed met vodden. Die vader zegt niets. Is u dat wel eens opgevallen? Die vader schrikt niet terug als hij die afzichtelijke gestalte van die verloren zoon eenmaal goed ziet. Maar hij omhelst hem. De vader staat zelfs niet een ogenblik stil om te zeggen: zie je nu wel? Dat heb je ervan als je je eigen weg gaat. De vader verwijt op dit moment niet. Hij omhelst hem en hij kust hem. Teken dat hij hartelijk welkom is. En dat onderstreept dat als God genade bewijst aan een zondaar, gemeente, dan geeft hij mild en hij verwijt niet. Ik weet, er zijn tijden in het leven waarin de Heere nadrukkelijk een mens laat weten dat hij zondaar is. Dat kan er zijn aan het begin van het geestelijke leven dat God dat op je hart drukt. Dat kan er ook later weer opnieuw zijn dat de Heere je daaraan herinnert en dieper bij bepaalt. Maar als de Heere komt in zijn genade en als hij spreekt in zijn gunst, zegt de profeet Micha, dan zal hij zwijgen in zijn liefde. Als God zijn liefde doet ervaren, dan zwijgt hij. Dan rakelt hij alles niet op. Dan zegt hij in volle ernst en in eeuwige ontfermingen: ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dan zwijgt hij over de zonde. O, als we daarover nadenken en dat komt op ons af, dan zeggen we toch met diezelfde profeet: wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Wie is een God als gij? Hij wordt ons hier getekend als de grote God en zaligmaker, die verloren zondaren, schuldig, gebroken, arm, wil zalig maken. En aan het eind van de preek van deze morgen komt dan de boodschap tot ons allen. Hebben we dat wel eens, al is het misschien heel van verre, in het woord van God gezien? Dat de Heere midden in deze wereld die zich meer en meer rijp maakt, voor haar eigen ondergang. Nog het woord laat verkondigen. En ook in onze Nederlandse samenleving, ook in het midden van ons als gemeente, het woord nog laat brengen. Is het ons wel eens een wonder geworden dat wij, zoals de meeste van ons, toch van kindsbeen af de schriften mogen kennen. En dat in die schriften de grote God en eeuwige koning tot ons komt. En dan zie ik in gedachten, om bij de woorden van de gelijkenis te blijven, in de prediking van het woord God staan, uitzien. In iedere preek, jonge meisje, ouderen, staat de Heer uit te zien naar zondaren die tot hem komen. En die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Staat de Heer uit te zien naar schuldige mensen die wel alles tegen hebben, maar die toch het heil en de zaligheid gaan zoeken. Rechteloos, ik ben het niet waard. De Heere wacht. En hoe lang hebt u de Heere al laten wachten? Hoe lang heb jij de Heere al laten wachten? O, u zegt misschien, maar ja, zalig maken is toch een wonder. Zeker, het is een eeuwig wonder, een wonder van eeuwige liefde. Maar vergeet één ding niet, dat God wacht. Om genadig te zijn. En dat wanneer de Heere roept tot bekering, zeggen onze Dordtse leerregels, dat wij ernstig geroepen worden. Staat in het Latijn, in die leerregels, een uitdrukking die betekent dat God het echt meent. Als hij u en jou roept tot bekering. Dan wil hij, zo vervolgen de leerregels, dat de geroepenen ook komen. Want dat is hem aangenaam. God wacht. En u kunt met een beroep op het wonder van genade, maar niet zeggen dat God niet zou wachten. God is met innerlijke ontferming bewogen over de zaligheid van zondaren. En zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. O, bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? God wacht. Neem die gedachte mee naar huis. Naar de stilte. Van de plaats waar u gewoon bent uw knieën te buigen. En zeg het, Heer, ik heb u al zoveel laten wachten. Ik heb u bedroefd, u vertoornd. Ik zit in een vergelegen land. Ik zit in mijn armoede en in mijn schamelheid. Maar trek u me dan. Want dat is het diepste geheim van de gelijkenis. Die verloren zoon kwam terug, bijbels gezien. Omdat uiteindelijk de krachtige werking van Gods liefde zijn hart verbrak daar in het vergelegen land. En omdat God hem opzocht en hem terugbracht. Dat is de strekking van de drie gelijkenissen in ons hoofdstuk. We hebben ze alle drie voor een deel gelezen vanmorgen. De vrouw gaat op zoek naar die penning. De herder gaat op zoek naar het verloren schaap. En de vader zoekt wachtend naar de verloren zoon. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan kan niemand zeggen dat het voor hem of voor haar niet kon. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En de Vader wacht in grote barmhartigheid. Amen.